NPO Radio 1. KRO NCRW.
Op honderden basisscholen is de luchtkwaliteit in de klassen zo slecht dat kinderen en onderwijzers ziek worden. Ook de leerprestaties lijden eronder.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks onderzoek van de collega's van de televisie naar draagmoederschap. De serie De Baby-industrie. De kinderwens van Nederlandse ouders laat over de hele wereld schrijnende sporen na. In Reporters NL onderzoek van het Vlaamse platform Apache naar de verdeling van geld uit een fonds voor wetenschappelijk onderzoek. In soms wel 70% van de gevallen gaat het geld naar onderzoekers die zelf in de beoordelingscommissie van het fonds zaten. Eerst het gebrek aan frisse lucht op scholen. Op 1 op de 6 scholen hebben leerlingen en onderwijzers last van gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Grote boosdoener: de slechte luchtventilatie. In sommige klaslokalen lijkt het in de zomer wel een sauna. Een van de scholen die al jaren last heeft van een slecht binnenklimaat is de Oranje-Nassau-school in Culemborg. Schooldirecteur Hans van Schanken in een bijdrage van verslaggever Klaas Nentek.
En eigenlijk gaan we nu naar het lokaal toe wat niet te hard is in de zomer als de zon er volop schijnt. En dan zie je ook van dat er volop de ramen dicht zijn, dat we geen mogelijkheid hebben om een raam open te doen. Nou ja, dat is gewoon niet te harder dan.
Hier zit een van de klassen van...
Hier is in de kleutergroep, ja. En in de zomermaanden is het hier zo verschrikkelijk warm dat het eigenlijk gewoon heel lastig is voor die kleuters om hier te zitten.
De Oranje-Nassau-school in Culemborg. Een locatie die zo'n 250 leerlingen telt. Met een directeur die met zijn handen in het haar zit. Want wat hij ook samen met de gemeente probeert, de luchtventilatie wordt maar niet beter.
Dan lopen we op de gang en dan is het weer wat frisser. En lopen we naar dit lokaal toe, dan is het iets minder met ramen, omdat we ook een vensterbank hebben. En dan is het een raam wat gewoon naar voren klapt.
Dit raam kan naar voren toe. Hier komt gewoon lucht. Ja, natuurlijke luchtventilatie erin.
Natuurlijk, ja, precies. Hij kan open. Hij zit nu in, zeg maar, in een stand dat hij iets naar voren staat. En je kan hem ook nog dicht doen en dan helemaal open doen.
Dus de ene kleuter heeft een soort van enorm warm saunavertrek. Ja. En de andere kleutergroep, nou, daar is het beter. In ieder geval fris, ja. Geloof
Klopt.
Ik.
Dus het is altijd voor de collega's knokken om ervoor te zorgen in het juiste lokaal te zitten.
Ik zie een van de juffen hier ook aanwezig zijn. U heeft eigenlijk het beste vertrek van de school, geloof ik.
Ja, we hebben het beste lokaal.
Maar hoort u die dingen ook eigenlijk? Hoort u de verschillen tussen die lokalen?
Je voelt het ook, want je komt ook bij de collega's binnen. En dit is het prettigste lokaal. In de zomer kan de deur ook nog open, dus dan tocht het lekker door.
Maar het is toch best bizar dat eigenlijk hier het vrij... Nou, op dit moment een beetje fris is. Het is lekker. En dat ik, als ik daar loop, dat het dan heel warm is.
Ja, dat is ook bizar. Maar er is ook geen raam wat open kan daar. De ventilatie, het ventilatiesysteem werkt niet goed. Je hoort hem ook. Wat ook een heel vervelend geluid is. En hier valt dat nog mee. Maar in groep 4, boven, daar staat hij gewoon te loeien. Daar kun je niet normaal met elkaar praten als je met z'n tweeën bent.
In de winter is het in sommige lokalen soms enorm koud en lastig warm te krijgen. In de zomer willen we het juist wat koeler hebben en is het soms gewoon veel te warm. En we krijgen daar ook reacties van kinderen op die aangeven van juf, meester, ik heb pijn in mijn hoofd. We krijgen het ook terug van ouders, maar ik krijg het ook terug van mijn collega's dat er gewoon soms een bepaalde lucht, een bepaalde temperatuur in het gebouw is waar we last van hebben.
De Oranje-Nassau-school in Culemborg is niet de enige school in Nederland die last heeft van een slecht binnenmilieu. In het laatste rapport Monitor Onderwijshuisvesting geeft 32% van de basisscholen aan ontevreden te zijn over het binnenklimaat. Bij scholen op het voortgezet onderwijs is dat 26%. Ook scholengemeenschap Proloog in Leeuwarden is bekend met klachten als hoofdpijn en misselijkheid.
Ja, we staan in de onderbouwgedeelte van de school. Nou, we kunnen wel even in een lokaal kijken.
Jelle Boonstra. Hij is verantwoordelijk voor de huisvesting van de 28 scholen van Proloog. Vooral in de nieuwbouwscholen zijn er grote problemen met de ventilatie.
Hier zitten de scholen is volop in bedrijf, dus moeten ze maar niet te veel storen. Alleen je ziet door de lichtinval, hè, de zon, die heeft natuurlijk doet zijn invloed. En ze kunnen niks in een ruimte zelf regelen. Niet. Temperatuur niet, CO2 niet. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de leerprestaties. Concentratieverlies, hè, dat horen we ook van de leerkrachten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen. Voor nieuwbouw klopt een schoolbestuur bij de gemeente aan voor geld. En de gemeente Leeuwarden was trots op de school die veel weg heeft van een boerderij. Een architectonisch hoogstandje. Maar scholengemeenschap Proloog zit met het gebouw in haar maag. Dat willen ze in de toekomst niet nog een keer meemaken.
De gemeente is verantwoordelijk voor verhuisvesting van de scholen, dat klopt. Voor nieuwbouw van scholen moet het gemeente ook budget beschikbaar stellen. Alleen je kan samen met de gemeente overeenkomen wie bouwheer is. En we hebben gezegd van wij zijn zelf bouwheer en we bepalen zelf hoe wij die school willen bouwen en met wie. En je kan dus ook niet meer blind vertrouwen op adviseurs, projectmanagementbureaus. En dan denken van het komt wel goed. Want dat heeft de praktijk wel uitgewezen dat dus niet altijd het geval is.
Maar bent u allemaal als school tegenaan gelopen eigenlijk? Als het gaat over even niet in de lead te zijn.
Ja, dan zit je aan de zijlijn. Ja, dan ben je dus afhankelijk van anderen. Van de architect, van de installatieadviseur. Die bepalen dan wat voor systeem erin komt. Als er bezuinigd moet worden, waarop het bezuinigd wordt. Dan wordt er vaak bezuinigd op de installaties. Maar dat gaat dus bij ons niet meer gebeuren.
We have here someone from the radio. We are doing some research on the indoor air quality of classrooms. So we have there the measurement equipment.
Ik ben op de TU Eindhoven, waar ik een afspraak heb met Wim Zeiler, hoogleraar bouwkunde. Zeiler liet de afgelopen jaren zijn studenten onderzoek doen naar de CO2-uitstoot op basisscholen en scholen op het voortgezet onderwijs.
Ja, het is best een groot probleem. Je moet je voorstellen op het moment dat je toch hoge CO2-concentraties hebt, dat met name je concentratiemogelijkheden en leerprestaties afnemen. Aan de andere kant heeft het ook toch wel wat effect ook op je gezondheid. Dus aan die kant telt het eigenlijk dubbel. Hè, dat je zegt van de effectiviteit en de productiviteit van je leerklimaat zijn onvoldoende eigenlijk. En dat is eigenlijk zonde. Hè, want het is hartstikke belangrijk om te zorgen dat die leeromstandigheden goed zijn. Dat je probeert het maximale uit de leerlingen te halen.
Mijn naam is Kim Bodda en ik ben een student. Ook van de heer Zeiler. Ik doe een project bij hem. We zijn nu in de klaslokaal en er is een opstelling gemaakt om de CO2-concentratie te meten. En ook om de temperatuur te meten. En als de les bezig is, dan kun je heel mooi de ppm, dus de hoeveelheid CO2 in de lucht kun je meten. Is ook mooi om te zien, als er nu veel leerlingen zijn, wat er dan gebeurt met die concentratie. En dat geeft ons dan weer inzicht over de kwaliteit van de lucht.
Kim, als we hier kijken, ik zie hier een apparaat, een soort van statief met een bol erop. Hoe werkt het precies?
Dit statief bevat een zwarte bol en daarmee wordt dus een bepaald soort temperatuur wordt er daarmee gemeten. Hier zitten sensoren in, zeg maar, die dat dan meten. Ja, eigenlijk krijg je waarschijnlijk straks op de computer te zien hoeveel CO2 erin zit gedurende de tijd in de lucht. Wat de luchtsnelheid is, wat de temperatuur is. En met die resultaten ga je kijken van wat is bijvoorbeeld het gevolg van het aantal studenten hier in de ruimte. Wat voor invloed heeft het op de resultaten?
En dit zou je dan ook eigenlijk in die scholen kunnen gebruiken, denk ik dan, hè?
Of je zou ook, bij scholen met verschillende ventilatiesystemen of gewoon bij verschillende scholen. Wat is de situatie nu? Zo kun je proberen toe te werken naar een ventilatieconcept dat zorgt dat er een goede kwaliteit lucht is in het lokaal.
Meneer Zeiler, wat zijn nou de verklaringen dat het in Nederland met dat binnenklimaat op die scholen niet goed is?
De belangrijkste oorzaak is dat je met een aantal tegenstrijdige factoren zit. Dus je wilt aan de ene kant zorgen dat je een goed binnenluchtkwaliteit hebt. Je wilt dat de bediening toch redelijk eenvoudig is.
Van het mechanische systeem.
Van het mechanische systeem, dat het niet te complex is. En aan de andere kant wil je ook dat de beheerskosten voor de school natuurlijk gewoon binnen de perken blijven. Dus je hebt te maken met een aantal tegenstrijdige. Waarbij je iedere keer weer afhankelijk van het type school, de vormgeving van de school, tot een optimaal keuze moet komen. En dat is best een heel lastig proces met al die tegenstrijdigheden.
Kim Bodden, wat valt jou op aan de gegevens die wij hier op het scherm zien?
Wat mij dan opvalt is de ppm-waarde, dat die heel mooi is. Dat is wat mij het eerst opvalt, ja.
Dus echt de uitstoot van CO2 is eigenlijk prima?
De luchtkwaliteit is
luchtkwaliteit,
ja, ja. Ja, is goed.
En dit is eigenlijk wat jullie dan ook gebruiken. Dit is waar je het aan afleest. Hè? We staan nu voor een computer met een grafiek. Dit is eigenlijk wat je ook gebruikt als het gaat over die lagere scholen dan. En die middelbare scholen.
Ja, ja. Dan ga je echt kijken naar onder andere de ppm-waarde. Ja, wat is daar de luchtkwaliteit? En er is in het verleden ook al vaak meting naar gedaan. En dat blijkt toch dat het dan te hoog is.
Ja, dat is een belangrijk punt. We komen soms bij scholen dat de gebruiker zegt... ja, wij wisten helemaal niet dat er daadwerkelijk onderhoud moest gebeuren. Dat heeft ons niemand verteld. En als je dan kijkt naar de luchtfilters... daar, dan zie je dat die helemaal zwart zijn. En dat heeft ook de gevolgen dat er dan extra weerstand over die filters is... waardoor ook minder capaciteit in de klaslokalen zelf is. En als niemand je dat vertelt, ja, dan is het ook geen wonder dat je het niet weet. Dat betekent dat je dus echt gewoon als ontwerper gewoon goed moet voor ogen moet houden... wie uiteindelijk de eindgebruiker en de bediener van de installaties is. En dat je daar dus ook het niet te ingewikkeld voor moet maken.
Ja, want ik kan me voorstellen dat de conciërge misschien wel andere dingen aan zijn hoofd heeft bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja, als hij dit als taakje erbij krijgt, dan kan hij daar ook onvoldoende aandacht aan besteden.
Nu gaan we het hebben over lucht in de schoolklassen van ons land. Die lucht is zo smerig dat 20.000 kinderen en 2.000 onderwijzers er dagelijks ziek van zijn. Wat er in die klassen ontbreekt, is een goede ventilatie. En het gevolg is een te hoog percentage CO2, koolstofdioxide. Dat blijkt allemaal uit metingen die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van VROM. En de uitkomst kan maar beter serieus genomen worden. Want als er aan die situatie niks wordt gedaan, zal het aantal kinderen met astma rap gaan stijgen.
De gevolgen van een slecht binnenmilieu op scholen. We spreken 2006. Vanaf dat moment komen bij het ministerie de eerste alarmerende rapporten binnen. Bij 80% van de basisscholen zou de uitstoot van CO2 veel en veel te hoog zijn. In 2009 maakt het ministerie van Onderwijs 165 miljoen euro vrij. Een deel van dat geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe luchtventilatiesystemen. Maar bij de helft van de scholen gaat het mis.
Al die scholen wilden heel graag die subsidie binnenhalen samen met gemeenten. Dat moest toen heel snel binnengehaakt worden. En die snelheid heeft eigenlijk natuurlijk ook de kwaliteit geen goed gedaan.
Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.
Als je heel snel dingen erdoorheen wil drukken, ben je eigenlijk, heb je ook niet de tijd om je te oriënteren. Om je professionaliteit of je kennis en kunde op orde te brengen. Om te kijken waar doen we nou verstandig aan. En vervolgens worden dat soort vragen natuurlijk heel snel in de markt gezet. Heb je geen idee wat je koopt? Ja, en dan ben je toch heel erg overgeleverd aan de verkopers die jou van alles proberen aan te smeren.
Uit ons onderzoek blijkt dat op veel scholen de luchtventilatie nog steeds niet is verbeterd. Op 1 van de 6 scholen is er sprake van gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. De luchtkwaliteit blijft op veel scholen een probleem.
We hebben enkele lokalen in onze school, daar wil je gewoon geen les geven. Je krijgt er hoofdpijn, omdat de ventilatie er niet goed geregeld is.
Onze onderwijzers hebben last van hoofdpijn, misselijkheid. Het gaat zo ver dat er mensen met vlekken in hun nek voor de klas staan.
We hebben inmiddels de Arbo-dienst ingeschakeld. Onze juffen en meesters klagen al lange tijd over hoofdpijn.
Toch is op een groot aantal scholen de situatie de laatste jaren wel verbeterd. En zorgt de mechanische ventilatie voor een goed binnenklimaat. Maar daar doen zich weer hele andere problemen voor.
Mijn naam is Bas Lamers, ik ben portefeuillemanager van onderwijshuisvesting van de gemeente Utrecht.
Wat hebben jullie nou gedaan hier in Utrecht om dat binnenklimaat op die scholen te verbeteren?
De gemeente Utrecht heeft samen met de schoolbesturen vanaf 2009 de handschoen opgepakt om de verbetering van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen op te pakken.
Nou is dat binnenklimaat hier op die scholen in Utrecht flink verbeterd. Je hoort weinig klachten over dat binnenklimaat. Wat zijn de gevolgen eigenlijk voor die scholen dan?
Nou, dit heeft natuurlijk wel een keerzijde. Als je ervoor kiest zeg maar, om het binnenklimaat te verbeteren, dan heeft dat een keerzijde in financieel opzicht daarbij. Ik kan me zo voorstellen dat de kosten voor energie en onderhoud daarmee omhoog gaan.
Dus het is eigenlijk een lastige keuze. Aan de ene kant heb je een prettig binnenklimaat, aan de andere kant... Ja, kan dat zorgen voor hogere energiekosten?
Ja, feitelijk is dat gewoon juist. Ja.
Een goed binnenklimaat, maar een hogere energierekening. Een lastig dilemma. Het geld dat scholen gebruiken voor onderhoud, energie en personeel... komt van het ministerie van Onderwijs. In een reactie op de hogere energierekeningen laat het ministerie weten...
De middelen die scholen ontvangen voor uitgaven aan onder andere energie en onderhoud worden periodiek geëvalueerd. In mei 2017 is de Tweede Kamer voor het laatst geïnformeerd en daaruit blijkt dat de middelen niet tekortschieten.
Volgens het ministerie is het niet nodig om extra geld uit te trekken. Maar even terug naar dat binnenklimaat. Want waar moet je als ouder of onderwijzer nou terecht als je klachten hebt? Wie is er dan verantwoordelijk? Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.
Ja, dat is inderdaad wel een dilemma. In de basis is het zo dat als je het heel erg juridisch bekijkt... moet je gewoon aankloppen bij de schooldirecteur. De schooldirecteur is vanuit zijn arbo-verplichting... vanuit zijn werkgeversverplichtingen aan zet... om te zorgen dat zijn personeel in een goed, gezond gebouw... hun werk kunnen doen. Maar voor dat gebouw, als hij aanpassing wil doorvoeren aan het gebouw... heeft hij met de gemeente te maken... En als hij met de gemeente te maken heeft... heeft dat ook weer met mogelijke investeringen in het gebouw te maken. En er moet dus ook weer investeringsruimte bij die gemeente zijn... om die investering te kunnen doen. Nou, en dan zit je bij het vraagstuk van... ja, heb je even, want dan moet dat passen in de meerjarige investeringsprogramma's... ook van zo'n gemeente. En de gemeente kijkt dan natuurlijk naar de Rijksoverheid... omdat die daarvoor ook niet altijd even toereikend middelen ontvangt in zijn potje. Dus ja, op zo'n manier ben je eigenlijk aangewezen op een MR... om het aan te kaarten als ouder bij de directeur van de school. Maar ja, uiteindelijk is het een maatschappelijke opgave... waarbij uiteindelijk ook de Rijksoverheid een eindverantwoording draagt voor het geheel.
Moet je dan eigenlijk zijn bij de overheid als het gaat om dit probleem? Want dit probleem... op veel scholen is nog niet opgelost.
Nee, dat klopt. Maar ik denk uiteindelijk dat we eigenlijk de keten moeten doorbreken... van alle partijen die bezig zijn met deze huisvestingsopgave. En dat zijn dus de schoolbesturen, dat zijn de gemeenten en hun organisaties. De overheid, maar ook de leveranciers, de bouw, de adviseurs... en ook kennisinstellingen zoals die van ons. Dat je eigenlijk met elkaar zou moeten zeggen... jongens, hoe gaan we nu gezamenlijk een oplossing voor vinden? En dan moet je eigenlijk met elkaar allemaal dat benauwde gelddenken... eigenlijk willen loslaten. En dan ga ik op een hele nieuwe manier naar de opgave kijken... van oké, als we deze kwaliteit van voorzieningen voor onze kinderen willen. Hoe kunnen we daar dan komen? Wat hebben we daarvoor nodig? En eigenlijk ben ik er ook wel van doordrongen van... je moet dit vraagstuk echt anders gaan organiseren. En dus niet meer met een enkelvoudige subsidieregeling... voor een ventilatiesysteem of voor een verduurzamingsadvies. Dat vraagt eigenlijk sleutelpersonen... die zo'n deltaplan handen en voeten zouden kunnen geven.
Dit is het andere gedeelte van de school. Dus dit is ook het gedeelte waar het vaak... is dit het koude gedeelte. En waar we net zaten is echt het warme gedeelte. En dat is het rare van het geheel. Het is één gebouw. En toch merk je verschillende temperaturen en dat soort zaken in het gebouw.
Terug naar het mysterie van Culemborg. Naar de school van directeur Hans van Schanken. Want wat kan hij nog doen om het binnenklimaat op zijn school te verbeteren?
Ik vind, wij zijn de gebruikers. Je bent met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat een en ander goed komt. En natuurlijk is de gemeente degene die als eigenaar van het gebouw kijkt wat is daarin mogelijk. En nu moeten we met die kwaliteit van het gebouw wat gaan doen.
Als het nou niet opgelost wordt, moet er dan... ja, misschien toch weer een nieuwe school komen.
Ja, ze zien me aankomen als we dat gaan zeggen. Dus ik denk dat dat niet het geval zal zijn. Maar het lukt ons nog niet met elkaar om het mysterie te ontrafelen.
Van Culemborg toch ook maar weer eens terug naar Leeuwarden. Want daar was scholengemeenschap Proloog niet meer van plan... om de regie uit handen te geven. De school als bouwmeester. Proloog heeft inmiddels zijn eerste school gebouwd.
Ja, we staan nu buiten bij IKC Aventurijn. Nou, op het dak staat een hele installatie. Een luchtbehandelingskast en twee luchtwaterwarmtepompen. In elk vertrek zit een unit. Dus we kunnen per vertrek kunnen we het regelen.
Jelle Boonstra van Stichting Proloog. Scholengemeenschap in Leeuwarden. Dit is jullie trots een beetje, dit gebouw, hè?
Ja, dat klopt. En ook, ja, het binnenklimaat is goed. We blijven binnen de kosten van de vergoeding die we van het Rijk krijgen.
Kortom, eigenlijk is dit voor jullie het voorbeeld, zo zou het moeten zijn.
Ja, en ik hoop dat velen het voorbeeld zullen volgen. He, want waarom zou je iets veranderen als het goed is? En volgens ons is dit systeem wat heel goed werken kan bij je school. En dan heb je een goede partij nodig die het willen gaan uitvoeren en gaan doen. En dat heeft de praktijk ook geleerd. Daar moet je ook nog goed controle op houden. De oplevering goed doen. Ook tussentijdse controles. En dan krijg je volgens mij een goede school.
En dit was eigenlijk de scholengemeenschap zelf
die gezegd hebt, wij willen de touwtjes in handen houden hier.
Ja, we hebben die handschoen zelf opgepakt en we hebben gezegd, we gaan het zelf doen. En nou, we zijn blij dat het heeft gewerkt.
Spelende kinderen in Leeuwarden in de frisse lucht. Maar goed, dat is dus niet overal zo. In een reactie laat het ministerie van Onderwijs weten dat het verbeteren van het binnenklimaat vooral een verantwoordelijkheid is van schoolbesturen en gemeenten. Dadelijk de baby-industrie. Eerst First Aid Kit. I could have swore I saw fireworks from your house last night. As the lights flickered and they failed, I had it all figured out. Why do Clara en Johanna Söderberg, die vormen de band First Aid Kit en die zaten van de week, denk ik, in een discotheek. Fireworks heette dit. De baby-industrie, dat is een serie op televisie. In Nederland is het verboden om te verdienen aan draagmoederschap. Daardoor kunnen stellen die zelf geen kinderen kunnen krijgen in Nederland niet altijd een draagmoeder vinden. Steeds vaker wijken ze daarom uit naar het buitenland. En wat zich daar afspeelt is te zien in de vierdelige serie De Baby-industrie.
We zijn uiteindelijk na best wel een hele lange periode in Nederland behandeld te zijn geweest, zijn we naar Spanje gegaan.
Maar het betekent dus dat als jij straks zwanger bent, het kind in je buik genetisch niet van jou is.
Ja, dat klopt. Ja.
In some countries,
A donation child has the right to go to the court and learn his donator's identity.
Yes.
So this makes it very difficult for the clinics to find donors. But because it is anonymous here, we have more than 1,200 live donors. Because it is easier to donate if it is anonymous. Yes. So this gives us a big advantage. This is one of the fastest growing markets. The reasons may vary, but the main reason is the average age of couples becoming parents is increasing every day.
In this building, donors and patients
never see each other.
Never see each other.
Never. They cannot ever see each other. No possible. Against the law of this country.
Anoniem doneren mag niet in Nederland. Speelt dat nog een rol bij jullie beslissing?
Ja, de anonimiteit is ook iets wat wij anders zouden willen zien. Wij zouden er heel erg voor openstaan om juist bekendheid met de donor te hebben.
Zij zeggen juist dat dat een voordeel is, omdat er dan ook geen problemen kunnen ontstaan, weet je wel. Ja, wij kijken er wel iets anders tegen aan, maar voor ons was er geen andere optie.
Fragmenten uit Spanje en Cyprus uit de serie De Baby Industrie. En we horen dus Nederlandse ouders die een kind willen en de situatie daar. Researchers Myrthe Buitenhuis en Martine Braam zijn bij ons. Goedenavond.
Hallo.
Goedenavond. Waarom commercieel draagmoederschap in Nederland verboden is, dat is omdat Nederland niet wil dat mensen ook hun organen bijvoorbeeld niet verkopen. Hè. Dus daar rust een taboe op. Mensen moeten niet in de verleiding komen om hun lichaam ter beschikking te stellen voor geld. In Spanje en Cyprus mag het wel, maar anoniem. Kunnen kinderen van die ouders daar ooit achter komen, Martine?
Nee, kinderen in Spanje, kinderen die verwekt zijn met een eiceldonor uit Spanje of Cyprus, die kunnen nooit achterhalen wie die eiceldonor is geweest. Nee.
En dat is ook iets wat Cyprus en Spanje willen bewaken?
Zeker, het is bij wet geregeld zelfs dat die donoren anoniem moeten zijn.
Ja. Maar er zijn dus wel veel Nederlanders die daar naartoe gaan om via een draagmoeder een kind te krijgen. Om hoeveel Nederlanders gaat het eigenlijk, Myrthe?
Nou, er zijn geen cijfers van, want het speelt zich allemaal af natuurlijk in de over de grens. Het enige wat wij kunnen eigenlijk alleen maar een schatting maken op basis van wat we in de klinieken overal hebben gehoord. En dan kun je er wel van uitgaan dat het er echt honderden per jaar zijn. Honderden Nederlanders die naar andere landen reizen binnen Europa, ook buiten Europa, om die kinderwens te vervullen.
Maar nou, is het dus in Nederland verboden? Is het dan niet verboden als je als Nederlander naar een ander Europees land gaat?
Nee, want dan doe je iets wat in dat land wel mag. En dat is niet. Dus eigenlijk, je doet het daar. Dus je doet het niet in Nederland. De vraag is wel, die met name veel donorkinderen zich nu stellen. Je schendt wel de rechten van Nederlandse kinderen. Dat is heel ingewikkeld. Want die kinderen worden natuurlijk gewoon wel in Nederland geboren. Nederlands staatsburger. En eigenlijk hebben ze het recht om te weten van wie ze afstammen.
Nou ja, in Nederland geboren, zo staat het in de boeken.
Nou, dat hangt er vanaf. Als het gaat om eiceldonatie worden ze vaak wel in Nederland geboren. Want dan gaat de moeder natuurlijk gewoon met het kind terug. Als het gaat om het draagmoederschap, dan worden ze wel in het buitenland geboren. Alleen als het daar dan weer over gaat, gaat het vaak over genetische kinderen weer van de ouders zelf.
Ja, maar hoe komt dat dan in de boeken? Want als je dus een draagmoeder hebt in Cyprus, die bevalt daar. Staat er dan in je paspoort geboren op Cyprus? Of als kind?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet.
Nee, wij op Cyprus draagmoederschap is eigenlijk in Europa, commercieel draagmoederschap is in Europa niet toegestaan. Dus dat gebeurt hier eigenlijk nergens.
Er wordt daarvoor officieel niet voor betaald.
Precies, nee. Onkostenvergoeding, tussen aanhalingstekens, maken ze daar dan van. Maar dat is wat ingewikkelder. Dat heeft juridisch allerlei, is een heel lastig traject. Dus wat je ziet is dat de meeste mensen voor dit soort constructies naar Amerika gaan. Heel duur, dus maar degene die dat kunnen gaan daarvoor. Mm-hmm. En dan wordt je kind geboren als Amerikaan. Dus het kind krijgt een Amerikaans paspoort, is Amerikaans staatsburger. En vaak erkent de vader het kind dan hier, waarmee het automatisch ook mee naar Nederland mag. Dus hij heeft dan ouderlijke rechten, om het even heel simpel te zeggen.
Ja.
Maar het kind is in principe Amerikaans. En dan moet je hier via de rechter, en dat kan een heel langdurig traject zijn, regelen dat het uiteindelijk ook Nederlands staatsburger wordt. En de moeder in kwestie, of de andere vader, als het om een homostel gaat, moet het kind dan hier adopteren.
Dus dat is ook nog heel ingewikkeld na de bevalling.
Ja, absoluut. Ja.
Toch even naar de kant van de draagmoeder. Hè? Waarom doen mensen het? Het is vaak toch armoede, blijkt ook uit jullie serie.
Zeker. Ja. Het gaat vaak om vrouwen die heel weinig te besteden hebben en dit doen om aan inkomsten te krijgen. Ja. Ja.
Ook omdat ze iemand willen helpen. Wat je heel erg, vind ik, aan hen ziet, is dat ze denken, dit is ideaal, want ik maak iemand heel gelukkig en ik krijg zelf, bijvoorbeeld in Georgië, $15.000 is heel veel geld. In de Verenigde Staten $35.000. Kijk, in Amerika heb je natuurlijk ook mensen die hebben heel weinig geld te besteden. Grote gezinnen moeten ze onderhouden. En je ziet gewoon dat die vrouwen denken, nou, dit is de perfecte oplossing.
We gaan naar nog een fragment luisteren.
Surrogacy with egg donation package in Georgia costs $35,000 without guarantee and includes only one IVF attempt with one egg donor. Guaranteed package costs $55,000 and it includes all type of risk. Parents don't pay anything until they have babies. IVF clinic success rates here are very good because there were many foreigners always here for surrogacy clinics, big competition between clinics, and you know competition serves best interest of clients always.
It's the markets.
Yes.
In the Netherlands, the government says you can be surrogates, but you cannot be paid for it. It's just playing off the words. Let's alter some wording in the contract and write down like this $10,000 is for expenses. And okay, we are writing it down. Does it make us look more ethical or Dutch government?
Alma babies.
Which one is it?
You don't know which one.
So, did you get to see the baby?
You
didn't get to hold it. And how do you feel about that? When you were carrying the child, did you have a name for him when you were thinking of him?
Jackie Chan, yeah, that's cute.
Jackie Chan. And did you meet the parents?
Shobelebi to Kaitanit.
Ara.
No.
No?
Gerard Chamasulan.
You're coming in 10 days. The parents are coming.
Yeah, let's go. It's not much.
She's hoping she's going to meet them at that time, after 10 days.
So the baby is alone right now. Dus van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 baby's zijn er 3 die liggen te wachten op ouders die nog moeten komen en die ze moeten ophalen. En, ja, als je het zo ziet, dan lijkt het echt een soort zakelijke transactie. Het product moet nog opgehaald worden.
The women in this study, most of whom come from the margins of Europe, who are labeled as Eastern European, they stand as relatively undesirable, low-waged workers, filling in the care gap.
Ja, slecht betaalde Oost-Europeanen die vullen het gat dat in West-Europa is ontstaan, zegt deze onderzoekster Michal Naaman van de Universiteit van Bristol. En daarvoor hoorden we dus fragmenten. Lisbeth Staats was in Georgië. Dat is een soort ziekenhuis waar alleen maar kinderen worden geboren uit commercieel draagmoederschap?
Nee, dat is een normaal Georgisch ziekenhuis. Okay. Alleen, wij hebben gemerkt dat daar vrij veel draagmoeders ook bevallen van hun kinderen.
Ja. Ja, ja. En nou is het dus zo dat die vrouw staat haar baby af. Mm-hmm. En ze krijgt het eigenlijk niet te zien.
Nee, het is die vrouw is draagmoeder. Ja. En wij hadden haar gesproken via het bureau, dat bemiddelt. En toen wij in dat interview zaten, vroeg zij aan de medewerkster van het bureau, mag ik de baby zien als die geboren is? Ze was 8 maanden zwanger. En toen zei die medewerkster, ja, natuurlijk mag dat. Geen probleem, gaan we regelen. En toen zouden wij nog paar dagen later iets met haar gaan doen, werden we gebeld dat ze was bevallen. Dus toen vroegen wij, mogen we dan haar zien? Wij dachten, krijgen een hele blije draagmoeder, want zij heeft geld, baby.
En voor het plaatje voor de televisie.
Precies. Hmm. Maar toen kwamen we in die kamer en toen lag daar echt een hoopje ellende. En toen bleek dus dat ze de baby helemaal niet mocht zien. Dat ze het al een paar keer had gevraagd. Terwijl haar dat dus was beloofd waar wij bij zaten. En zij was daar emotioneel echt... Ja, ze was gewoon heel verdrietig en ze voelde zich gebruikt eigenlijk. Want zodra die baby eruit was, was zij eigenlijk niet meer interessant. En wat ons eigenlijk nog het meest verbaasde is dat die ouders er dus nog helemaal niet waren. Dus die baby.
Dus het kind lag ergens apart.
Ja, en toen vroegen wij: mogen wij de baby wel zien? Toen zei die zuster: ja, nee, tuurlijk, loop maar mee. En dat was aan de overkant van de gang. En het was zo vreemd. We moesten haar daar achterlaten. En zij wilde alleen maar die baby zien. En dat mocht niet. En wij zonder problemen werden die kamer ingeloodst.
Dus
waar die baby lag.
Die praktijk is hard.
Ja,
zeker.
Ze krijgen wel geld. Ja. Officieel is dat dus geen betaling voor draagmoederschap, maar een onkostenvergoeding.
Nou, in Georgië zeggen ze wel gewoon dat is je betaling voor je draagmoederschap. Oh. Maar voor de Nederlandse wet is het onkostenvergoeding.
Want dan zou, anders zou het in Nederland niet gedoogd worden.
Nee. Nee, dat is uiteindelijk waar het op neerkomt.
Ja, ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Want het is ook weer zo dat als jij hier staat met een kind en jij bent de ouder, dan zal een Nederlandse rechter uiteindelijk ook dat kind niet toegang tot Nederland weigeren. Omdat ja, dat kind is er nou eenmaal. Het is ook niet in het belang van het kind om dan in zijn eentje in Georgië te blijven. Dus wat je ziet gebeuren is dat er dan dan concluderen ze: in het belang van het kind mag het toch Nederland in, ook al is het ontstaan uit een constructie die eigenlijk niet mag.
Ja, maar dan moet het dus sprake zijn van een Nederlands eitje, zal ik maar zeggen, dat bij die Georgische moeder is geplaatst.
Nee, of, hoeft niet. Nee,
dat
wordt
hoeft
vaak
niet, kan ook
nog
gaan om een Georgisch eitje.
Ja, of een Oekraïns eitje is het dan vaak. Een Oekraïnse eicel, een Georgische draagmoeder en vaak wel een Nederlandse biologische vader.
Ja. Wat wordt er gedaan voor de gezondheid van deze vrouwen? Wordt daar goed op gelet?
Nou, gedurende de zwangerschap wordt daar goed op gelet. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want op het moment, dat weten we allemaal, hè? Als je niet goed op dat moment in je vel zit, dan is dat niet goed voor het kind. En uiteindelijk zijn de wensouders de betalende partij. En die willen een gezond kind krijgen en daar betalen ze voor. Maar wat er daarna gebeurt, dat is onduidelijk. Of beter gezegd, dat weten we gewoon niet.
Nee, daar maakt niemand zich meer druk om.
Prescriptions for Martinez.
Martinez, okay. Is it Timothy?
No, for Kelly. With the third time that I decided to do the surrogacy, it was exciting in the beginning. Christmas morning, I woke up and I really didn't feel good. And I went to put shoes on and nothing would fit. And I was like bawling. I just felt, I didn't feel good. I felt miserable. I felt heavy. I couldn't breathe. Jay's like, it's twins, this happens. I'm like, but not overnight. Like, something's wrong. Something doesn't feel right. So I went into the doctor. They checked my blood pressure, and it was really, really high. Like, an insane high. Like, a not safe high. So they sent me to the emergency room. They were trying to give me medicine to keep me stable, but the doctor did come in, and he said that, you know, I can't promise a good outcome. And by 8:30... my liver had started to completely shut down. I got really, really sick. I had to call the nurse in. I couldn't see. I couldn't stand up. And the doctor even said when he came in that if we didn't do something right then, somebody wasn't coming out, whether it be me or the babies. So we went into an emergency C-section. So I worry about the boys a lot. I have never had postpartum with any of my other pregnancies, but with this one I did. And then with the delivery and how traumatic it was, I ended up being diagnosed with post-traumatic stress disorder.
We are the wild, wild, wild west. A surrogate who is a young mom who should be mindful of the fact that she needs to stay healthy and well to take care of her own children, shouldn't be risking her health and well-being to help oftentimes strangers.
So what should happen?
We need to study this. We need to be able to inform surrogates properly of the risks of taking fertility drugs and of carrying twins and triplets and quadruplets and having cesarean sections and all these risks that we know are there. We need to do the studies. We need to warn people. We don't want people to take risks with their health because they need money. We need to take the money out of this.
Ja, dit is een fragment uit Amerika, uit de baby-industrie. Die draait daar ook op volle toeren. Met deze vrouw die jullie hebben geresearched, die liep serieuze gezondheidsrisico's. De dokter zegt op een gegeven moment, één van twee zou het niet kunnen overleven. Of er zat een tweeling in de buik.
Ja,
of u zelf. Is dus door het oog van de naald gekropen. Laat dit niet zien dat die begrijpelijke, maar onbedwingbare kinderwens van Nederlandse ouders, dat die toch hele grote sporen achterlaat in het buitenland?
Ja, ja, dat denk ik wel. En kijk, natuurlijk niet in alle gevallen. Hè. Er zijn ook gevallen waarin het goed gaat. Ik ken ook heel veel verhalen van mensen die een draagmoeder in Amerika vragen hun kind te dragen. En die houden contact. En het worden vrienden. En die gaan bij elkaar, blijven ze langsgaan. En als er een probleem is, dan helpen ze elkaar. Dus het is niet altijd zo. Alleen wat je ziet is, je commercialiseert iets wat niet commercieel is. Het zijn geen wasmachines, het zijn mensen. Het gaat over baby's en over vrouwen. En als het misgaat, en het gaat toch regelmatig mis, ja, dan is ineens die vrouw maar een product. En dan, dan eindigt ze alleen en nog dieper in de problemen dan waarmee ze ooit begon.
Maar hebben jullie de indruk dat dat door Nederlandse vraagouders te weinig wordt gerealiseerd?
Ik denk dat er zeker ook de commercie, dus de industrie, er heel erg goed in is om die kant niet te belichten. En dat heel veel wensouders alleen maar vanuit een kinderwens hierover nadenken. En daar verder niet verder over nadenken. En dus niet inzien wat de negatieve kant ook kan zijn.
Nee, het wordt echt gepresenteerd als een win-win situatie.
Ja, er zijn ze heel goed in. Ze zijn er heel goed in om een roze wolk te verkopen.
En jullie laten zien dat dat niet zo'n roze wolk is.
Niet altijd.
Nee. Niet altijd. Nee. Aanstaande donderdag is de volgende aflevering om 5:30 op NPO 2. Waar gaat die over? Nog even kort.
Draagmoeders in Georgië.
Ja. We hebben daar alvast een tipje van de sluier
op. Zeker. Ja.
Hartelijk dank dat jullie hier waren. Meerte Buitenhuis en Martine Braam, researchers van de baby-industrie.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
In Vlaanderen wordt subsidiegeld voor wetenschappelijk onderzoek verdeeld door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, FWO. Panels met wetenschappers beoordelen aanvragen voor subsidie. Maar geregeld keert het fonds geld uit aan de projecten van wetenschappers die zelf in zo'n beoordelingspanel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Lambrechts en Jan Walraven van het Vlaams onderzoeksplatform Apache. Ik vroeg Jan Walraven eerder hoe je als wetenschapper in zo'n beoordelingspanel kunt komen.
Volgens het FWO moet je eigenlijk excellent zijn in je vak. Het is het FWO die experten selecteert. Er zijn Vlaamse experten of experten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling, onderzoeksinstelling, dus universiteiten, maar ook andere onderzoeksinstellingen. En ja, het FWO heeft 30 van die vakspecifieke panels. Er zijn er 3 of 4 voor biologie. Mm-hmm. Met verschillende. Dat zijn dan verschillende zeer specifieke vakken. Ja,
aardwetenschappen, ethiek.
Dat soort onderverdelingen. En dan is er nog eentje die interdisciplinair werkt. En eigenlijk in die panels zetelen meestal een 16-tal experten. En een deel daarvan is dus verbonden aan een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling.
Ja.
En andere komen van het buitenland of zijn extern.
Maar als je dus excellent bent in je vak, je bent onderzoeker aan een van die Vlaamse instellingen, dan kun je dus ook een aanvraag indienen voor geld uit dat fonds.
Ja, nog tot volgend jaar kunnen dus experten die eigenlijk in die jury zitten, die eigenlijk jurylid zijn en die dus de projectaanvragen moeten beoordelen en dus ook het geld toekennen, die kunnen zelf een aanvraag indienen bij het panel waar ze jurylid zijn.
En nu hebben jullie opgevraagd bij dat fonds, hoe vaak komt het nou voor dat iemand die in zo'n panel zit eigenlijk geld krijgt voor zijn onderzoek. Dus met andere woorden, die dan met 2 petten op zit. Hoe vaak komt dat voor?
Het hangt af van panel tot panel. Er zijn panels. We hebben eigenlijk voor 2 jaren gekeken van welke panelleden kregen hoeveel geld van het panel waarin ze zetelen. En dan voor 2016 hebben we bijvoorbeeld een panel dat 70% van het geld dat ze uitdelen naar eigen projecten aan eigen projecten gaven. Dus dat is de echte uitschieter. Maar
tot
er zijn wel,
70%.
Tot 70%. Maar eigenlijk de eerste 10 van die 31 panels delen meer dan 20% uit van het geld aan eigen projecten. Dus,
maar is het nou zo dat België zo klein land is dat er zo weinig wetenschappers zijn en zo weinig excellente wetenschappers, dat je dat eigenlijk automatisch krijgt dat ze hun eigen dingen moeten beoordelen? Of ligt dat anders?
Ja, blijkbaar wordt er binnenkort een andere manier toegepast. Dus blijkbaar kan het wel dat een expert niet zetelt in een panel en een aanvraag indient. Vanaf 2019 wordt die aanvraagprocedure hervormd. Dus het kan blijkbaar wel. Ja. En dat is ook de frustratie van een aantal wetenschappers dat het zo lang geduurd heeft. Dat die hervorming wordt doorgevoerd. Men verwijst dan naar Nederland, waar dat blijkbaar niet meer zou kunnen. Al een hele tijd dat een jurylid ook een aanvraag indient voor een jury waar hij zelf in zetelt. Het lijkt me ook wel redelijk logisch. Het FVO zegt natuurlijk dat die panelleden, als hun project wordt besproken, niet kunnen deelnemen aan die discussies. Maar dan hoor je wel van wetenschappers dat die panelleden die kennen elkaar goed. Die weten van wie een project is. En er speelt natuurlijk ook mee dat andere projecten van collega's of concurrenten nog steeds wel kunnen beoordelen en dus afkeuren. Dus er zit daar een inherente fout, denk ik. Mm. Ja, er is een belang en dat belang kan botsen. Zelf al kan je het geen bewuste fraude of corruptie noemen, er is iets dat kan in het systeem en dat is blijkbaar ook gebeurd.
Ja, je kunt het toch wel corruptieachtig noemen in elk geval, toch? Of je hebt mensen met eigen belang. Dus mensen zelf verrijken zich.
Ja, zelf verrijken, ja. Het geld gaat natuurlijk ook naar projecten en naar een wetenschappelijk onderzoek. En,
ja, maar indirect hou je toch je eigen baan in stand.
Ja. Dus eigenlijk de aanleiding van het stuk was een passage in De Afspraak, een talkshow op de VRT, waarin een toxicoloog, Jan Tietgat, van de Leuven Universiteit het zelfbedieningssysteem van het FVO aankaart. En toen hebben we besloten van, we gaan eens kijken naar die cijfers, kunnen we dat eruit halen?
Yeah.
En toen we Tietgat confronteerden met die cijfers, was hij overtuigd van het zelfbedieningssysteem, maar andere wetenschappers die we spraken worden het dan zelf geen zelfbediening noemen, zo per se.
Ja, jullie noemen dat zelfbediening, dus jezelf helpen eigenlijk. Ja, ja.
Ja, ja.
Maar andere wetenschappers zien dat dus niet zo, zoals die toxicoloog. Vinden dit geen probleem?
Ze vinden het wel een probleem, maar ze zijn nogal voorzichtig om het zelfbediening te noemen, of corrupt te noemen. Ze zien natuurlijk wel de weeffouten in het systeem. Ja, iemand noemt het subtiele processen die spelen. Zoals ik al zei, die experten kennen elkaar, moeten oordelen over elkaars projecten. En nog iets dat meespeelt is bijvoorbeeld, als je in een panel zit en projecten moet beoordelen, dan weet je ook hoe een succesvol project eruit ziet en is opgemaakt. En dat speelt natuurlijk ook in je voordeel.
Want, of is het gewoon zo dat eigenlijk heel veel aanvragen worden toegewezen?
Dat is een frustratie van vele wetenschappers of beginnende wetenschappers, dat net die slaagkans bij het FWO zo laag ligt. Die ligt al een aantal jaren op rond de 12 of 15%. Dat wil dus zeggen dat maar 12 of 15% van de ingediende aanvragen ook wordt goedgekeurd. Dat is al lange tijd een zorg. De minister van Innovatie, Philippe Muiters, die erkende dat ook. Die kende vorig jaar een extra 30 miljoen euro toe aan het FVO om net die slaagkans op te krikken.
Ja.
En natuurlijk, als je dan ziet dat die juryleden soms 70% van het geld aan zichzelf of aan eigen projecten uitkeren, dan is dat, kan ik me inbeelden dat dat wel frustrerend is.
Ja, hoe kan deze cultuur nou zo lang hebben voortbestaan? Dat ze maken er dus nu een eind aan, althans vanaf 2019, maar hoe kan dat nou zo lang hebben geduurd?
Dat is natuurlijk voor mij een beetje speculeren, maar wat meneer Tietgat zei, dus die toxicoloog, als je zo'n systeem verandert, na zo'n systeemverandering zijn er ook verliezers. En in dit geval zijn die verliezers net die mensen die dus niet meer geen aanvragen meer kunnen indienen als jurylid. En het zijn net die mensen die natuurlijk goede connecties hebben binnen het FVO.
Ja,
die hervorming
misschien tegenhouden.
Ja,
de neiging is groot om te zeggen, dit is nou typisch Belgisch, Jan.
Ja, maar ik heb er wees mij iemand op dat het in Nederland ook niet allemaal roosgeur en maneschijn is.
Nee, inderdaad, hè? Erik Arends van Argos, goedenavond.
Goedenavond. Jij hebt klinkt bekend.
Het klinkt bekend.
Verhaal.
Ja, vertel.
Ja, nee, eigenlijk is de situatie zoals die net door Jan is beschreven, precies de situatie zoals wij die vorig jaar aantroffen. En dan met name bij de organisatie ZONMW. Dat staat voor Zorgonderzoek en Medische Wetenschap. De zorginstelling, zeg maar even, of de zorginstantie die subsidies verstrekt voor medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Ja, dat gaat ook om een pot van miljoenen euro's die daar verdeeld
wordt. Ja, 120 miljoen per jaar krijgen ze in ieder geval van het ministerie van VWS. Dus ja. Het gemeenschapsgeld.
Ja, ja. En wat voor situatie doet zich daar dan precies voor? Wetenschappers zitten daarin die hun eigen projecten voortrekken?
Nou in ieder geval gaat het om projecten waarbij de subsidieaanvrager ook zomaar de beoordelaar kan zijn. Ik moet er wel even bij zeggen dat in ieder geval gold tot en met 2015. ZONMW heeft gezegd vanaf 2016 komt dat bij ons bijna niet meer voor. Bijna zeg ik erbij omdat er nog één of twee subsidieprogramma's zijn waarbij het nog wel mogelijk schijnt te zijn. Maar tot die tijd, en dan heb ik het met name over de periode 2010 tot en met 2015... is het volop gebeurd. En sterker nog, mocht het ook volgens de eigen gedragscode van ZONMW. Dus wat mocht er dan? Dat jij als indiener van een subsidieaanvraag ook mocht zitting hebben in de beoordelingscommissie die subsidieaanvragen moest beoordelen.
En leidde dat er ook toe dat, want jij hebt hier eerder een Argos-uitzending over gemaakt, leidde dat er ook toe dat dus mensen van buiten die beoordelingscommissie, wetenschappers die daar niet in zaten en die wel een aanvraag indienden, dat die minder vaak in aanmerking kwamen?
Ja, dat was lastig vast te stellen. Kijk, uiteindelijk het was veel duwen en trekken, maar na één of twee uitzendingen toen zei de toenmalige minister Schippers, ik wil van ZONMW precies weten hoe de vork in de steel zit. Die vroeg om een soort feitenrelaas van ZONMW. Hoe heeft dat de afgelopen jaren eruit gezien? En daaruit bleek, uit die cijfers die ZONMW toen gaf, dat 144 bij 144 aanvragen er leden van de beoordelingscommissie ook zelf direct betrokken waren bij de subsidieaanvraag. En van die 144 aanvragen werd 50% gehonoreerd. Terwijl de kans, zoals ook in België, wat Jan net zei, de kans voor anderen gemiddeld 10-15% procent is.
Dus aanmerkelijk lager.
Een aanvraag. Aanmerkelijk lager, ja.
Ja. Nou zeg jij, het mocht volgens de gedragscode van dat ZONMW wel.
Ja.
Maar...
Ja, en dat was ten onrechte. Dat was ten onrechte. Want kijk, je hebt hier niet alleen te maken met de gedragscode van de instantie zelf. Maar die gedragscode was gebaseerd op de wet.
Ja, en volgens de wet mag het niet.
Bestuursrecht. En die geldt natuurlijk. En daar, en volgens die wet mag het niet.
En is daar inmiddels een eind aan gemaakt, dus, Erik?
Ja, er is een eind aan gemaakt. Maar kijk, ik zou heel graag gewoon nog meer informatie willen van ZONMW. Ja. Ook over de afgelopen jaren. Wij hebben destijds al meteen een WOP-verzoek ingediend.
Ja, maar ja, dat is
inmiddels een half jaar geleden.
Nee,
dat is al een half jaar geleden.
Maar goed.
En op een of andere vreemde manier krijgen we niks.
Dan
ik
krijg
weet
je
niet hoe het nu
uiteindelijk
staat.
Uiteindelijk zul je daar nog een Argos over maken, denk ik. Erik, dankjewel dat je aan de lijn kwam. Erik Arends van Argos. En dadelijk discussie in de bus op Radio 1.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Wat er binnenkwam, was een stelletje lieden die niks te verliezen had.
Iedere rechtgeaarde Brielenaar viert de datum. 1 april. De inname van de stad door de watergeuzen in 1527.
En die lui, dat zootje, dat komt in Den Briel aan.
Deze week in Radio Doc de documentaire Piraat van Oranje.
Ze wisten dat er geen genade voor ze was.
Over de geuzen, hun moed en wreedheden, de viering van de dag en hedendaagse zeeschuimers.
Je moet eigenlijk een klein beetje denken aan burgeroorlogstaferelen in Syrië, dat er geen enkele regel geldt.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc Piraat van Oranje.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt, wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd. Dat is het mooie van internet. Haal ook het beste uit het internet met Access for All. De provider die als beste is getest door de Consumentenbond. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet.
In Nederland wordt elke 10 minuten ingebroken, zeker in de donkere maanden. Met het Veenstra-alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis of gaan slapen. De Veenstra-vakmannen waken dan dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra. Meer in huis.
De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com.
Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pocon Bio Gazonmest en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pocon. Groen. Doet je goed.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Op zondagochtend van 11 tot 12. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.
Koop nu Pocon Bio Gazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pocon.nl.
NPO Radio 1.